Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
1, 2, worden verzocht te zingen van Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Verhoogd, o poorten u de boog, rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van het hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Zingen we met elkaar Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen, de zendbrief van de apostel Paulus aan die van Efeze, het vierde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Vooraf de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 4. De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerp de synode de dwalingen dergenen die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk nog geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed, maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven en offeren, een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is. Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenis der schrift. Gij waart dood door de misdaden en de zonde. En het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos te alle dagen. Daar en boven hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven. En goden een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen en van degene die zalig genaamd worden. Wij lezen Efeze 4, de eerste 16 versen. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde.
Wij gaan zingen Psalm 47 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 47, het derde: God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En vers 4, zing des hoogste eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, het derde en ook het vierde vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het ons voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente die te Efeze was, het vierde hoofdstuk, het tiende vers. Efeze 4 vers 10, waar we Gods woord al dus lezen. Die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Opgevaren boven alle hemelen. Willen we als thema schrijven onder onze tekstwoorden en met Heere hulp letten op drie gedachten. Ten eerste wie er opgevaren is. Ten tweede waarheen hij opgevaren is. En ten derde waartoe hij opgevaren is. Wie, waarheen, waartoe. We vinden het in onze tekst terug. Opgevaren boven alle hemelen. Wie opgevaren is, die eerst is nedergedaald, die is ook opgevaren. Waarheen hij opgevaren is, ver boven al de hemelen. Waartoe hij opgevaren is, op dat geeft een doel aan. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Gemeente, hoe komt de apostel Paulus hier toch tot de hemelvaart van Christus? Als hij in de brief aan de gemeente van Efeze schrijft over de eenheid van het lichaam van Christus en over gaven. En die zijn juist weer onderscheiden. En dan ineens, dan komt de apostel bij de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Even terug gemeend. Er wordt zo schoon in ons tekstverband geschreven dat Gods volk één is. Het zijn de geroepenen, We komen er nog wel op terug. En die geroepene gemeente, die worden nu met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid bekleed. Hieraan kunnen we kennen of wij een geroepene zijn. Of wij deze kenmerken mogen vertonen. En, zegt de apostel, ze moeten zich benaarstigen om de eenigheid des geestes te behouden en dat door de band des vredes. Hoort u het? Heb de waarheid en de vrede lief. God lief hebben boven alles en onze naast aan ons als onszelf, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. En dan zegt de apostel, één lichaam is het lichaam van Christus. Kan natuurlijk niet anders. Eén geest is het die leidt. Gelijkerwijs ook gij geroepen zijt tot één en dezelfde levende hoop die door de Heilige Geest in het hart wordt gelegd van al die geroepenen. Eén Heere is het. Eén en hetzelfde ware oprechte geloof, zodat in zondag 7 van onze Heidelberger verwoord wordt. Er is historieel geloof, dat is tekort. Er is een tijdgeloof, dat bedriegt. Er is een wondergeloof zonder het zaligmakende werk. Hier gaat het om het ware geloof. Eén geloof. Eén doop. Het gaat om de doop die Christus heeft bevolen. Gaat dan heen. Onderwijst al de volk. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. De gedoopten krijgen het teken en het zegel van dat eeuwige genadeverbond aan hun voorhoofd, aan God. Laat hen prediken dag bij dag. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Daarom bekeert u, want waarom zou gij sterven en verloren gaan? Eén doop. Eén God en Vader van alle, die daar is boven alle en door alle en in u alle. O, wat is dat volk onuitsprekelijk gelukkig wat bij dat lichaam van Christus mag behoren. Elk van ons is de genade gegeven naar de maat en de gave van Christus, zo het hem behaagt. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is, let op, één lichaam, dat wordt op de aarde bijeengebracht, geroepen door de Heere Geest. Het hoofd is opgevaren, het hoofd is boven. Hoe zal zijn lichaam vergaderd worden als hij niet boven zou zijn? Als hij nu toch op de aarde was, zou hij maar op één plaats zijn. We zouden mogelijk naar hem toe willen. Velen op de aarde zouden het nooit kunnen. Nee, nu is hij hoog boven alles. En we hebben slechts in ons bidvertrek te gaan. En we kunnen hem aanlopen als een waterstroom en hem zoeken bij dagen en bij nacht. Nu dat hoofd boven is, giet hij gaven uit die hij heeft verworven in de staat van zijn diepe vernedering. En daarvan heeft de dichter van Psalm 68 al gezongen. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit. O Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. We werken dat nu niet uit, dat komt straks. Let op, die gave van de geest wordt geschonken in u van de wedergeboorte. En die genade die wordt vermenigvuldigd, want ze ontvangen genade voor genade. Hemelse gaven. En nu zegt de apostel, die gaven die zijn onderscheiden. Het is één lichaam, één geest, één geloof, één Here, één God en Vader. Maar de een krijgt meer genade dan de ander. De een wordt verder geleid dan de ander. De een krijgt die bediening, de ander krijgt die bediening. En het wonderlijke is dat God juist door die onderscheiden gaven en die onderscheiden bedieningen weer de eenheid van zijn lichaam zoekt. Mijn arm is een ander lidmaat dan mijn been. Ik heb ze allebei nodig. Wat is er belangrijker? Ik ga het u vragen als u het mist. Begrijpt u? Dan komen we er wel achter. De een kan de ander niet missen. De een acht de ander uitnemender dan zichzelf. Die meent iets te zijn daar hij niets is. Die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Dus nu roept de Heere tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Vindt u het niet schoon? God roept ze. God legt de bediening op hun schouder. Daarom hadden we vorige week curatoriumvergadering. Mocht daar weer mannen worden toegelaten? Nee, we zitten er echt niet om af te wijzen. De vijandschap ervaren we ook. Maar als u erbij zou zitten, zou u het voelen. Ze zitten er niet om af te wijzen. Ze zitten te luisteren of ze het werk Gods naar voren horen komen. Daarom waren we dinsdagavond samen. En mag onze schoonzoon, als de Heer het geeft, de bediening van evangelist ontvangen. En daarom zit broeder Jans op onze theologische school, opdat hij straks herder en leraar mag worden als de Heer het geeft. Is het niet een groot onuitsprekelijk wonder dat de Heer nietige mensjes uit het stof getogen wil gebruiken om nu die gaven uit te delen? En zo komt Paulus hier bij de hemelvaart van Christus. In Psalm 68, die hij citeert, wordt gezongen door David nadat hij de ark in Jeruzalem heeft laten brengen. Wat was er aan de hand? De ark, die was in ballingschap geweest. De ark, die was in het land van de Filistijnen geweest. De eer was gevankelijk weggevoerd. O, die schoondochter van de oude Eli is zwanger en ze baart. En ze roept het uit, Ikabod. De smarten die haar overvielen. Wat was er smartelijker in haar ziel? De barensweeën naar het lichaam. Of de smart dat de ark des Heren was weggevoerd naar het land van de Filistijnen. Dat laatste was die vrouw veel smartelijker en daarom ze stierf. Van smart, de eer was weggevoerd. Wat was dat een diepe vernedering voor de ark. Dat kunnen we toch in woorden niet uitdrukken. In het land van die onbesneden Filistijnen, van de vijanden van Israël, daar was de ark als het ware gevangen genomen door de Filistijnen. Maar nu opletten. Nu werden degenen die de ark gevangen hielden zo geplaagd dat ze gedwongen werden de gevangen ark los te laten. Hoe doet God dat? Hun afgod breekt de nek. Als ze de ark des verbonds, des gods van Israël in de tempel van die afgod zetten, dan breekt die afgod zijn nek. Daar ligt hij. Zijn hoofd is eraf. Is dat nu een afgod, kinderen? Wel nee. En zo zijn al mijn afgoden die ik dien en die ik koester. En alles wat ik zoek, buiten de enige en de waarachtige God, schepper van hemel en aarde, mijn maker en mijn vermeerder, die de psalmen geeft in de nacht. Werkelijk, zo moeten al mijn afgoden worden neergeworpen en de nek breken. Want dan blijft alleen maar de ark over. En die Filistijnen die kunnen niks anders doen dan de ark weer maar terugsturen naar het land waar de ark hoort. In het midden van het volk van God. Daar hoort de ark. Later voert David de ark op met gejuich en met hartelijke vreugde en blijdschap in God naar Jeruzalem. En dan, kinderen, dan deelt David, de koning van Israël, gaven uit. Welke gaven deelt koning David uit? Luister, dan kun je het zo onthouden. Want daar ligt een diepe betekenis in. David deelt brood uit. David deelt vlees uit. David deelt flessen wijn uit. Brood, vlees, wijn. Tot onderhoud van ons lichaam. Tot verkwikking van onze geest. Tot versterking van ons lichaam. Oh, nu weten we wat de gaven zijn die de meerdere van David uitdeelt aan de lidmaten hier op de aarde. Het is brood, het is vlees, het is wijn. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald en die der wereld het leven geeft. Hongerende, dorstende ziel van morgen. De Heere verheffe uw ziel hemelwaarts, opdat u er is om gevraagd, opdat u verzadigd mag worden met het goede van Gods huis en met het heilige van zijn paleis, dat u op deze hemelvaartsdag het niet beneden zou zoeken. Het laat uw ziel zo nameloos leeg, werkelijk waar. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar daar waar mijn Jezus ziet. Als er nu eens enkele zielen vandaag mochten zijn, wier zielen hemelwaarts werden verheven, en die de verhoogde Emmanuel door het geloof zouden mogen aanschouwen, die hoogversierd schoon zit in zijn troon. Hij zit er niet voor zichzelf. Hij zit er tot eer van zijn vader. Hij zit er tot behoud en tot zaligheid van zijn ganse uitverkoren kerk. Hij wil niet anders doen dan gaven uitdelen. Hoort u het? Wie is nu toch deze opgevaren Heere, waarvan we hebben gezongen dat hij opgevaren is? Dat betekent dat hij eerst is nedergedaald. En dat mogen wij niet vergeten. Gemeente, let u erop. En dat hij nedergedaald is, dat wijst er weer op dat hij van boven gekomen is. Het is de tweede persoon uit dat goddelijke wezen die in die stille vrederaad zich borg stelde voor zijn vader, voor zijn ganse uitverkoren kerk, die zich in Adam van God zou losscheuren en die zou neerdalen in de diepte van de verlorenheid. Daar ligt Adams mensengeslacht verloren in zijn diepe bondsbreuk in het paradijs. Maar nu was God Adam voor, God was de Satan voor. Er was een eeuwig plan, een eeuwige vrederaad. En daarom, hij is nedergedaald. De Zoon van God komt uit het eeuwig welbehagen van God. De oorzaak is de eeuwige liefde van God. Er is van gezongen in de velden van Bethlehem, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op de aarde, in de mensen een welbehaag. Toen kwam hij op deze vervloekte aarde, dat onbevattelijke wonder, waar de kerk zich in gaat verwonderen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Vraag om ogen om te zien, tobbende ziel, volk des Heren. Opdat u de schoonste van alle mensen, kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Vanmorgen, vandaag zou aanschouwen. Wat zou u veel zien als u de koning zag in zijn schoonheid. U zou alles zien. Uw ogen zullen niet meer terugzien. U zou aan de hemel hangen en u zou zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, want hij is eerst nedergedaald. Waarom eigenlijk? In die ruisende kou en in dat modderige slijk. Hij is nedergedaald op deze vervloekte aarde. Daar waren mijn zonden de oorzaak van. De zonden van de kerk. Neergedaald op de aarde. Neergedaald op deze plaats van vloek en van dood. Een dorre doodswoestuin. Waarvan geldt uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Daar neemt de tweede persoon in dat goddelijke wezen, onze ontluisterde menselijke natuur aan. Hij die om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden, want gij weet toch de genade van onze Heere Jezus Christus. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. En toch is hij de schepper van hemel en aarde. Maar ik heb mezelf van die uitnemende gave beroofd. Ik ben geheel ellendig geworden. Ik heb mezelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen. U ook. Daar liggen we dood door de zonde en de misdaden. Christus is nedergedaald om die diep gevallen dode zondaren levend te maken, op te rapen, op te halen uit Adams diepe bondsbreuk. Ten dagen als gij daarvan eet, we hebben gegeten, we verzadigden ons met de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. O, dat heeft de mens geweten. En nu wil God, dat is toch eerlijk, dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Nu is toch eerlijk dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods, die twee heerlijke deugden in God, niet anders voor onze zonde kan betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Wel nu, hij is nedergedaald. Wat staat er in vers 9? De nederste delen der aarde. Verschillende betekenissen, gemeend. De moederschoot van Maria, die geringe maagd uit Nazareth. Deze vervloekte aarde waarop hij kwam en waarin hij zijn rechtvaardige ziel dagelijks kwelde. Wat heeft hij gezien? De goddeloosheid van de mens, de ongerechtigheid van de mens, de godsdienst zonder Gods vrezen van de mens, de eigen gerechtigheid van de mens die voor hem niet anders is dan een wegwerpelijk kleed. Hij is nedergedaald, die in de gestaltenis Gods zijn, het geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, is hij de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Is hij gehoorzaam geworden aan zijn Vader, tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. De vervloekte, smartelijke, smadelijke kruisdood onderging de middelaar Gods en der mens om nu al de zijnen van de vloek te verlossen en ze zijn gaven in de ziel te schenken. Daarom hing hij aan het vloekhout des kruises. Bedenk het, wilt u een hemelvaartsgeschenk ontvangen, blijf aan de hemel hangen, net zolang u het krijgt. Maar bedenk dat het een duur verworven gave is. Hemelvaartsgeschenken zijn duur verworven. Die hebben bloed gekost. Die hebben de zonen Gods in zijn menselijke natuur het leven gekost. Zijn nederige geboorte, de eerste trap, zijn lijden vanwege de zonde van zijn kerk, de tweede trap, zijn sterven, de drievoudige dood doorworstelde de zaligmaker, de tijdelijke dood toen hij uitriep, het is volbracht, Vader in uw handen beveel ik mijn geest, het hoofd buigende geeft hij de geest. Hij sterft. En daarvoor was hij de geestelijke dood doorworsteld. Het van God gescheiden zijn. Aan het vloekhout des kruises. En de drieurige duisternis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ach gemeente, wat zijn we diep gevallen. En wat is het oordeel ingrijpend dat op ons ligt. Christus doorworstelde ook de eeuwige dood. Hij was de eeuwige God. Hij nam de ontluisterde menselijke natuur aan. En in een korte spanne tijd heeft hij de eeuwige dood doorworsteld, doorworsteld wat het betekent als wij de eeuwige dood moeten gaan sterven en nooit meer één druppel water tot verkoeling van onze tong ontvangen, nooit meer één straal licht, nooit meer één woord van het evangelie, nooit meer naar de kerk. O, zijn nederige geboorte, zijn lijden, zijn sterven. Hij is vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Hij heeft de helse angsten en pijnen geleden. In de hof van Gethsemane, aan het vloekhout des kruises. En hij is tenslotte begraven. Gij legt mij in het stof des doods. Zulk een borg hebt u nodig. Zulk een borg mogen we u prediken. Zulk een borg wordt in het evangelie verklaard. Daar schittert deze parel van grote waarde, van alle zijden, aan welke kant u de schelf van het woord ook maar opent. Hij is de parel van grote waarde, want dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Christus is er die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gemeente, wat wordt het een wonder voor wetsovertreders, die daar hun doodschuld moeten belijden en aanvaarden de straffen hunner ongerechtigheden, gebogen gaan onder de rechtvaardige vloekspraken van Gods heilige wet. Wat wordt dat een wonder voor doodschuldige zondaar? Wat wordt het toch een wonder voor helwaardige zondaar? Wanneer deze Christus in zijn diepe vernedering wordt gepredikt. Ach, weet u, wat krijgt Hemelvaartsdag een betekenis? Voor wie? Voor zielen die van de week hebben gezongen. Al misschien is het langer geleden, of vannacht of vanmorgen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Weet u hoe dat komt, dat God uw stem hoort? Omdat de middelaar aan zijn rechterhand is. Hoort u het? Anders kon de dichter dat niet zingen. Maar die dichter die weet dat gij voert ten hemel op vol eer en de kerker werd uw buit. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen, hij neigt zijn oor. Dat kan alleen om Christus wil. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer om Jezus wil. Voor wie wordt het een wonder, een volk in het onderwijs, in het ontdekkende licht van Gods heilige geest. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed mis. O van die zondaren die zo zijn overtuigd geworden, zo zijn moeten gaan verstaan wat ze in het paradijs hebben gedaan. Er zo achter beginnen te komen dat ze doodschuldig zijn, die naar de hel moet. Wanneer God met hen in terecht zou treden, gadeslaande al hun ongerechtigheden. Ach Heer, wie zou bestaan? Daar wordt dit zulk een wonder voor. Ja, want waarheen hij is opgevaren, geeft zulk een diepe betekenis. Luister, onze tweede gedachte. De ark, die was door de Filistijnen buit gemaakt, kinderen. Goed opletten hoor, want dat gevaar dat is er in ons alle leven. Wat ik nu ga zeggen. Toen dachten de Filistijnen, we hebben het voor altijd van de Israëlieten gewonnen. Nu verliezen wij het nooit meer. Nu hebben wij de grootste overwinning behaald. Nu hebben wij die sterke God van dat volk van Israël in de tempel van onze God gezet. Ze dachten, we hebben het gewonnen. Kinderen, wie dachten dat ook? Het Sanhedrin, de Joodse raad is dat. Veel fariseërs, veel schriftgeleerden, heel veel Joden. Hij die nederligt, zal niet wederop staan. Kruis hem, kruis hem. Ze dachten, nu is alles voorbij. Nu komt er weer rust. Nu is hij weg, want deze beroerde het volk. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. De Filistijnen dachten het gewonnen te hebben. De Joden dachten het ook het gewonnen te hebben toen Christus in het graf lag. Maar de schijnbare nederlaag van Christus was de weg naar zijn volkomen overwinning. In de weg van zijn diepe vernedering deed hij de zonde teniet, vermorzelde hij Satans kop, overwon hij de wereld, hij stond op de paasmorgen en vertoonde zich niet meer aan de wereld. Dat deed hij niet meer. Ze hadden het evangelie gehoord, ingrijpend. Maar dat onbevattelijke wonder dat hij ten hemel varen zou en hoeveel gaven er toen in Israël gevallen zijn. 3000 op een dag dat er heidenen bij waren is natuurlijk goed mogelijk. Maar beginnende van Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, Galilea. Christus, de Joden hadden het verkeerd. Het graf dat kon niet dicht blijven, want Christus had nooit zonde gekend nog gedaan. En hij had de wet volkomen vervuld. En hij had de naam van zijn vader verheerlijkt. En al de eigenschappen van God opgeluisterd. En als God weer aan zijn eer komt, dan staat Christus op. En Christus niet alleen, met hem opgewekt in de hemel. Opgewekt en met hem gezet in de hemel. Want zijn opstanding, dat was slechts de eerste trap in de staat van zijn gezegende verhoging. Vanmorgen overdenken wij de tweede trap. Hij is ten hemel gevaren, vol eer. Opgevaren door eigen goddelijke kracht. Opgenomen door zijn Vader in heerlijkheid. Nu zegt Paulus, mooi hè, hij zoekt de woorden om de heerlijkheid van zijn meester onder woorden te brengen. Hij zegt, ver boven al de hemelen. Is dat dan letterlijk waar, kinderen? Alles wat in de Bijbel staat is waar. Ver boven alle hemelen. Ja, maar Christus is nog wel in de hemel. Maar Christus is in de derde hemel. Het is ook beeldspraak van Paulus. Hij wil maar zeggen dat Jezus hoog, zeer hoog opgevaren is. Hij is in de derde hemel. Waarom noemen wij dat de derde hemel? Kinderen, kijk straks naar boven als je naar huis loopt. Ik denk tenminste dat je overal wolken ziet drijven. Dat is de wolkenhemel. Dat is de eerste. Is vanavond helder? Nee, dan slaap je natuurlijk al. Maar als het 's avonds vroeger donker wordt en het is een heldere lucht en je kijkt naar boven, dan zie je de wolken niet. Dan zie je de sterrenhemel. Ontelbaar veel sterren. En God kent ze alle bij namen. Dat is de tweede hemel. En daarboven is de derde hemel. Waar die precies is, God weet het. Daar is de Heere Jezus naartoe gevaren. Dat is echt gebeurd. Jeugd, we noemen dat de hemelvaart is waarlijk. Christus voer op. Hoe het kan? Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft de natuurwetten uitgevaardigd. Dus hij staat boven de natuurwetten. Zou hij dan in zijn menselijke natuur niet kunnen opvaren ver boven al de hemelen? In de tweede plaats, hij is zichtbaar opgevaren. We gaan het zo noemen. En plaatselijk. We gaan het zo noemen. Maar kinderen, jullie waren niet allemaal in de kerk. Een paar weken terug hebben we bij de catechismus bij de hemelvaart stilgestaan. En toen hebben we Handelingen 1 laten lezen. En toen hebben we stilgestaan bij de discipelen die door de Heer Jezus werden meegenomen richting Bethanië en naar de Olijfberg. En toen hij daar met hen sprak over de dingen van het Koninkrijk Gods, werd hij plotseling opgenomen. Daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen ten hemel hielden, terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Houdt u de rekening mee. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Die hemelse boodschapper heeft het duidelijk gezegd. Zegenend ging Christus weg. Hij breidde zijn priesterlijke armen uit. Zijn doorboorde middelaarshanden. Handen die de schuld hadden betaald. Handen die het handschrift dat tegen hen was uitgewist hadden. Milde handen, vriendelijke ogen waren op hen en boven hen. Terwijl hij heen voer, zegende hen lieden. Hij is opgenomen in heerlijkheid, boven al de hemelen. Gemeente, wat geeft dat nu aan? Dat Christus verheven is als de hoogst, de allerhoogst. Bekleed is met de allerhoogste macht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Bekleed met de hoogste eer. Zijn vader zette hem aan zijn rechterhand, maar dat komt zondagavond weer terug. Bekleed met de hoogste heerlijkheid. Daarom hebben we het gezongen. Mooi Psalm 24, moet je thuis nog maar zingen. Verhoogd, o poorten, nu den boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Als kind gaat hij naar zijn vader. Als zoon gaat hij terug naar huis. Als koning gaat hij naar zijn troon. Als priester naar het binnenst heiligdom. Als overwinnaar naar de plaats der eer. Hij is hoog, versierd schoon, op zijn troon. Ik heb een boodschap voor de kerk des Heren. Want, wat moet nu Gods volk doen vandaag? Hun zielen hemelwaarts verheffen. De kerk moet zich verheugen in hun zaligmaker. Op deze dag van vreugde, op deze dag van hartelijke blijdschap voor de kerk des Heer, moet de kerk zich verheugen. Gods volk behoort zich te verheugen op deze dag. Waarom? Ik zal het u zeggen. We waren gisteren met een bruidspaar in de kerk. En wat is dan de bruid verblijd als het haar bruidegom wel gaat? En dat bedoelt niet in wereldse zin, maar hoe beter de bruidegom het maakt, hoe meer de bruid zich verheugt, is de Godvrezende bruid, dan zal ze zich het meest verheugen als haar bruidegom mag delen in die hemelvaartsgeschenken. En dat God haar bruidegom met zulke genade en gaven wil bedelen, dan verheugt zich de bruid. En zo behoort het in het geestelijke ook te zijn. Volk des Heren, uw bruidegom heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel en dood des kruises. Hij vergoot voor u zijn bloed. Hij betaalde de losprijs. Hij woog de bruidschat op. Hij is gestorven. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft alles gedaan om u wel gelukzalig te maken. Let dan nu toch eens op dat uw borg, uw middelaar, uw goel, uw zaligmaker, uw bruidegom ten hemel gevaren is vol eer. En dat hij daar aan de rechterhand van zijn vader de plaats der eer heeft ingenomen. O, dan behoort u blijde te zijn om de heerlijkheid van uw zaligmaker. U gunt hem die eer, u gunt hem die plaats, u gunt hem die glorie, want hij is alle glorie, zo eeuwig waardig, tot in der eeuwen eeuwigheid gaat uit. En aanschouwt gij, dochter Sions, de koning Salomo, met de kroon, waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft, op de dag der vreugde zijns harten. Als er nu vandaag een ziel in ons midden mag zijn, wat iets van die opgevaren Christus ziet, dan stemmen ze met de apostel en wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. En dan mag u ervaren dat hij uw voorspreker is aan 's vaders rechterhand. En dat zijn lichaam daar tot een zeker pan voor u is, opdat u mag geloven er ook te komen met lichaam en ziel. En dat hij nu zijn geest als een gave zendt tot een tegenpand, opdat u door die geest zou zoeken en bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat bedoelde de apostel in zijn zendbrief. In het eerste hoofdstuk schrijft hij ervan vanaf vers 15. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen houdt niet op voor u te danken. Gedenke de uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring van zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstand, opdat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is en de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt, als hij hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. Zijn gemeente is zijn lichaam. Hij is het hoofd boven alle dingen en de vervulling van degene, Christus, die alles in allen vervult. Zo'n derde gedachte, waartoe hij opgevaren is. Dan staat er in de tekst op dat hij alle dingen vervullen zou. We zingen ervan, Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk en wat daar volgt. opgevaren boven alle hemelen. Wie opgevaren is, die ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde, om de zonde te verzoenen. Waarheen hij opgevaren is, ver boven alle hemelen, de derde hemel, de plaats waar God zijn majesteit, heerlijkheid, het allermeest openbaart. Waartoe hij opgevaren is, opdat hij alle dingen vervullen zou. We zouden natuurlijk vers 8, 9 mee kunnen nemen, maar zondagavond, zondag 19 aan de beurt als de Heer het geeft. En dan komen de gaven ook weer even terug. Hier gaat het erom dat God vervult, natuurlijk met zijn gaven, maar dit is even wat algemener. Let op, waarom staat het er? Gemeente, de verhoging van Christus was nodig, wilde hij alle dingen vervullen. Vervullen. We kunnen het ook vertalen met vol maken. Christus vervult alles met zijn goddelijke heerschappij. Zullen we erop letten? Wat heeft Gods volk toch een heerlijk hoofd in de hemel? Hij is niet alleen hun hoofd die voor hen zorgt, hun zaken bepleit, hen zalig maakt, straks tot zich neemt. Maar hij vervult ook alle dingen met zijn heerschappij. Hij regeert van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden der aarde. Alle dingen zijn hem van de Vader overgegeven, het oordeel straks ook. Hij was neergedaald, maar nu zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, daar komen de hemelvaartsgeschenken. Begrijpt u? En door middel van die hemelvaartsgeschenken, die bedieningen die we hebben genoemd, vervult hij zijn lichaam op de aarde. Wat vervult nu Christus? Even een paar dingen, want als je erop wat op na zou lezen, dan ziet u wat verklaarders. Ze zeggen, hij vervult de hemel. En dat is natuurlijk waar gemeend. Ja, die hemel die was niet leeg. Maar toen Christus daar kwam met zijn menselijke natuur als de verwinnaar in de strijd die zijn volk de zegen gaat geven, ach, zou toen als het ware de hemel niet gevuld zijn met zijn heerlijkheid, waar hij met zijn ganse kerk is opgevaren. En dat hij de hemel vervullen zal is zeker waar. Dat blijft straks geen plek leeg, hoor. Uw hart wordt niet ontroerd en gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins ik zou het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Wat vervult hij nog meer? Gemeente Christus vervult in zijn hemelvaart de profetie. Psalm 24, Psalm 47, Psalm 68. Het wordt heerlijk vervuld in en door Christus zelf. Wat vervult hij nog meer? Kanttekening 25. Al de leden van zijn gemeente door zijn geest en door zijn gaven. En om nu dat te doen, al de leden van zijn gemeente door zijn geest en gaven vervullen, geeft Christus hemelvaartsgeschenken zijn bedieningen. Gemeente, ons dagelijks gebed, maar zeker op de zaterdag en de zondag moet zijn, of de Heere alle die hij uitstootte in zijn oogst en alle die hij het ambt op de schouders legde, uit het heiligdom wil bedienen. Dat gebed is zo nodig. Niet om maar op het gebed wil God grote wonderen doen. We kunnen niet genoeg vragen voor alle die arbeiden in de oogst. Maar God wil erom gevraagd en om gebeden wezen. Als een kind wat wil hebben van zijn moeder, dan zeurt dat kind net zo lang en hangt het aan de rokken van moeder, totdat moeder eindelijk toegeeft. Natuurlijk, tenzij het schadelijk is, u begrijpt wat ik bedoel. Gemeente, we hangen veel te weinig aan de hemel. We leven veel te horizontaal. We leven veel te gemakkelijk. En we beseffen onze geestelijke nood en ellendigheid niet en onze lege, kostelijke ziel, geschapen voor de eeuwigheid. We proberen onze lege ziel wat op te vullen met alles wat van deze tijd en wereld aarde is. Oh, wat ben ik toch nameloos ellendig en arm als ik niks meer heb. O, gemeente, hij heeft gaven genomen om uit te delen. Aan wie? Brave, godsdienstige, keurige mensen. Dat staat in mijn Bijbel niet. Er staat aan wederhorigen. Psalm 68. Mensen die van zichzelf maar niet willen horen. Mensen die zeggen, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Mensen die de oren toestoppen. Als de Heere zo liefelijk nodigt, wendt u naar mij toe. En wordt behouden alle gij einden der aarde. Nu gaat God toch aan zulke wederhorigen gaven schenken. Kijk maar in het tweede hoofdstuk. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. En dan zegt hij even later, waar komen ze dan achter als er zo een dode levend gemaakt wordt? In die tijd waart gij zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, zonder God in de wereld. Gemeente, jong en oud, geliefden, bent u nog zonder God? Jeugd, ben je nu werkelijk zonder God op de wereld? Wat ga je dan doen de rest van de dag? Hoe ga je dan vanavond naar bed? Vaders, moeders, nog zonder God op de wereld? Zonder Christus, bent u nog steeds vreemdeling van de verbonden der belofte? Dan kunt u geen hoop koesteren. Met welke hoop reist u toch naar de eeuwigheid, gemeente? God schudde u wakker. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. In die tijd waart ge zonder God en zonder Christus. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Paulus in datzelfde hoofdstuk, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Als er nu van die zielen zijn zonder God en zonder Christus, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop. En ze zijn vanmorgen zo naar de kerk gekomen. Dan zegt Paulus, luister nu toch eens. Nu is Christus in de wereld gezonden om het evangelie des vredes te verkondigen. Dat heeft Christus gedaan, dat doen zijn bedieningen nog. Het evangelie des vredes. Dat evangelie dat spreekt van vrije genade. Soevereine, goddelijke, eenzijdige genade, gelukkig. Anders kregen we nooit genade. En u moet erachter komen dat alleen maar door genade kan. Dat zegt Paulus zo mooi als hij schrijft aan Efeze. Ook toen wij dood waren door de misdaad, heeft hij ons levend gemaakt. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Hoe gaat dat dan? Gemeente, als we nu van die zielen zijn, waar het evangelie des vredes toch wel eens als een dauw op de ziel is gevallen, die nu niet anders doen dan luisteren en luisteren en lezen en vragen of dat evangelie des vredes in hun ziel mag worden verklaard. Waarom dat is? Paulus zegt, weer in diezelfde brief, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dat vind ik zo kostelijk gemeend. Hij die hoog versierd schoon zit in zijn troon, wil nu woning maken daar waar 's Heere Geest alles heeft uitgebrand, gereinigd, geheiligd, gezuiverd, vernieuwd. Moet ik daarop wachten, dominee? Wanneer 's Heere Geest dat doet, dan stikt u in stof van uw ongerechtigheid. Dus zeg het nu maar of dat in uw leven al gebeurd is. Gestikt in het stof van uw ongerechtigheid. Verloren onder uw hemelhoge schuld. Uw zonden die dagelijks tegen u getuigen. U kan niet anders dan buigen en bukken voor God. Met een welgevallen in de straffen uwer ongerechtigheden ligt u uw rechter om genade te bidden. U billijkt het vonnis en rechtvaardigt God en stelt uzelf schuldig, net als die moordenaar. Wij rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, opdat Christus in uw harten wonen door het geloof. En dan, dat zegt Paulus ook in deze brief. Maar nu zijt gij in Christus Jezus, die eertijds verre waart, nabij geworden. Hoe moet dat toch? Ik zal het u zeggen, Paulus zegt het. Misschien van Christus gehoord. En dan zo de afstand tussen God en uw ziel in te moeten leven als nooit tevoren. Zeg me nu eens heel eenvoudig. Hoe naderde nu die hoge priester tot de ark des verbonds des Gods van Israël? Niet anders dan in de weg van het bloed. Wel, zegt de apostel, u die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Jezus Christus. U zegt, hoe kom ik aan dat bloed? Dat kan alleen, Heer en lieve geest, u maar toepassen. Daartoe gebruikt hij het onderwijs, de schrift, de prediking. God werkt middelijk. Daar hebt u het evangelie des vredes voor. Want, dan zegt Paulus erachteraan, hij is onze vrede. Nu zitten er zielen, gemeente, ach, ze hebben Christus in zijn diepe vernedering mogen leren kennen. En ze hebben vanmorgen geluisterd, maar ach, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Er moeten zaken worden opgelost. Ik weet het wel hoe het ligt in uw leven. U mist het trouwboekje nog. Wees maar heel eerlijk. Met alles wat u hebt gezegd en met alles wat u hebt gesproken, u mist het trouwboekje nog. Ach, wist ik het toch dat ik zijn eigendom was. Was hij toch de mijne en ik de zijne. Och, wist ik het toch, wist ik het toch, wist ik het toch. Smeek maar om onderwijs. Maar onthoud, wilt ge uw leven behouden, u verliest het. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf behouden. En als ge nu mag verstaan dat deze dierbare Christus voor u vernederd is geworden tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, dan hebt ge uw zonde nog nooit zo beweend en beleden. Het behagen de Heere om u de Christus te doen kennen in zijn opstandingsheerlijkheid. Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Is er nog een erfenis in ons midden? Dat zucht op de hemelvaartsdag, dat slaat de ogen naar boven. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ach, er is na alle ontvangen onderwijs nog zo'n haper in de ziel, want ze zijn niet thuis. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en uw God. Als het de Heere behaagt door zijn lieve geest het woord te gaan toepassen, wat spreekt van hem die ten hemel gevaren is vol eer, dan kan het gebeuren dat God erin meekomt en dat u mag gaan verstaan. Met hem gezet in de hemel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik zei het net. Verheugt u in God met ootmoed. Hij is daar wezen, Vader God. Wat doet hij dan als hij zijn kerk meeneemt? En daar gaat het ze om, ik weet het. Hij stelt zijn bruid, zijn Vader voor, als gewassen. Als gereinigd. Dan mag dat kind het gaan ervaren met de dichter. Goedertieren vader. Milde zegenader. Op wiens gunst wij hopen. Stel uw vriendelijk hart. Eeuwig voor ons open. Heilig alle smart. Dan vervult God het hart. Een vader teruggekregen, door Christus, met God verzoend. Hoort u het? Hoe dat nu kan? Luister. Ik weet het wel, want u staat maar daar, waar de cherub stonden met een uitgetrokken zwaard, om te bewaren de weg van de boom des levens. Hoe kom ik ooit terug bij God. Ik ben uit het vaderhart Gods gevallen. Wat gebeurde er toen Christus uitriep, het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat voorhangsel waarop de engelen waren geborduurd, dat scheurde. De engelen met eerbied gingen een stap opzij. En de kerk kan een thuiskomen bij God ontvangen. Alleen door het bloed. Door hem die onze vrede is. En die ten hemel gevaren is vol eer. De kerker is zijn buit geworden. Hij zag zijn strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost. En straks, dan vervult hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Kom, nog giet hij gaven uit. Als je nat wilt worden, moet u in de regen gaan staan. Dat hebt u van de week wel ervaren. Als u bekeerd wil worden, neem het woord ter harte. Onderzoek het. Smeek God om gaven die Christus verworven heeft. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonde. Amen. Psalm 68, 12 is onze slotzang. Dan moogt geen zegen pralen uw voet, ja, uw honden tong in het bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleek. Psalm 68, het 12e vers. ontvangt u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.